Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 130ste psalm, het eerste en het tweede vers, uit diepten van ellende en zo gij in het recht wilt treden. Gods woord uit de brief van Paulus aan de Romeinen, derde hoofdstuk, en we lezen vanaf het negende vers. Romeinen 3 vanaf vers 9, en dan zingen we in aansluiting aan de schriftlezing de 25ste psalm, het derde vers, denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Romeinen 3 vanaf vers 9, wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods, door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen, en is hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Door mijn belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen vanavond met onze catechismus gaan zoeken naar de betekenis van de vijfde bede van het Onze Vader. En daartoe slaan wij op zondag 51. Zondag 51. U weet die bede, de vijfde bede, luidt: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dat betekent, zo lezen wij hier, wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Laten wij eerst de Heere om zijn zegen bidden. Heere, nu wij voor de tweede maal op deze dag in uw huis mogen zijn, en nu wij opnieuw voor uw heilig aangezicht mogen treden, nu hebben wij u eigenlijk niet iets anders te vragen dan we vanmorgen al hebben gevraagd. Toen was het nodig dat wij u vroegen om uw tegenwoordigheid in ons midden, om uw zegen over het gepredikte woord en op heel ons samen zijn. En vanavond hebben we precies datzelfde nodig, Heere. De dingen waar het over gaat zijn anders, maar het is hetzelfde woord, hetzelfde door u gegeven woord. Vanmorgen luisterden we naar een boodschap uit het Oude Testament. Vanavond willen we met elkaar gaan luisteren naar datgene wat ons samengevat is uit de schriften in het Nieuwe Testament en in onze Heidelbergse catechismus met name. En als we dan speciaal stilstaan bij een van de beden van het Onze Vader, van het gebed, Heere, dat gij zelf uw kerk op de lippen gelegd hebt, dan mogen wij vanavond naar uw eigen onderwijs gaan luisteren. Vergeef ons onze schulden. Wilt u er ons van doordringen, Heere, dat dat geen overbodig gebed is? En we zullen daar inderdaad van overtuigd zijn, naarmate wij onszelf ook leren kennen als schuldigen. Als mensen die een open schuld hebben en die zelf niet voor betaling kunnen zorgen. Naarmate we van die werkelijkheid, van die ingrijpende en van die droeve werkelijkheid overtuigd worden, naar diezelfde mate zullen we ook gaan beseffen dat het niet zonder reden is dat gij, Heere Jezus, hebt leren bidden om vergeving. Want dat is het dan toch wel wat we heel bijzonder nodig hebben. Maar weten we van onze schuld niets af en van onze verlorenheid, en zijn we nog aardig tevreden met de dingen zoals ze gaan, en gaan we nog op in de dingen van beneden, en hebben we nog nooit een blik geslagen in ons hart, en weten we ook niets van de verdorvenheid van ons bestaan af, dan kunnen we nog zo optimistisch over onszelf denken en nog zo onbekommerd door dit leven heen gaan, dat wij ook niet beseffen wat vergeving is en hoe nodig vergeving is. En daarom, Heer, als we vanavond gaan luisteren naar die beden en naar het onderwijs daaruit, willen we u ootmoedig vragen om het werk van uw Heilige Geest. Die Geest die ook gekomen is, en zo hebt gij, Heer Jezus Christus, toch over die komende Geest gesproken, als degene die de wereld overtuigen zou van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En zullen we waarlijk onszelf leren kennen en overtuigd worden, Heere, van het feit dat we zondaren zijn, dan zal het door uw Geest zijn. Schenk ons uw Geest. En laat de ontdekking door de prediking dan tegelijkertijd ook zo ver mogen gaan, dat onze ogen ervoor open gaan. Zeker als ze er nog nooit voor geopend werden. Maar ook als wij in beginsel toch al wel leed leerden dragen over onze diepe val en onze schuld tegenover u, dan zijn we er nog niet, Heere. Dan zult gij ook voortgaan met dat ontdekkend werk. Dan zegt ge tegen Ezechiël dat hij dieper moet graven en dat hij nog meer gruwelen zal vinden. En zo deed hij ook, toen hij meer en meer groef en meer blootlegde. En zo is het in ons leven ook. Heren, we zijn wat de kennis van onze schuld en zonde betreft ook nooit aan het eind. En daarom ontdek ons verder en leid ons dieper in dat verschrikkelijke van ons verloren bestaan. Opdat we des te meer overtuigd zijn en des te vuriger en hartelijker en dringender die bede die vanavond onze aandacht vraagt op de lippen nemen. Ja, dat die bede ons zo zal beheersen en dat dat gebed met gedurigheid tot u zal oprijzen. Vergeef ons onze schulden, o God. Om zo ook te leren delen in dat geheim dat gij de zonden waarlijk wegdoet en de ongerechtigheden bedekt, zodat ze er voor u niet meer zijn. Heren, wij vragen u om uw geest en om de leiding door uw geest in de prediking van uw woord. Mag de prediking dan inderdaad ook niet anders doorgeven, niet anders weergeven dan wat gij gepredikt wilt hebben. En stem onze oren en stem onze harten op die boodschap af. En laten wij niet naar andere zenders luisteren, Heren, stoorzenders die door uw woord heen roepen en door allerlei andere geluiden onze aandacht afleiden en onze gedachten wegtrekken bij datgene wat u ons wilt duidelijk maken vandaan. Heren, bewaar ons voor alle listen van de vorst der duisternis die het niet kan hebben en die het niet kan verdragen en daarom het ook zoekt te voorkomen dat mensen aan hun nood en aan hun ellendigheid ontdekt worden. Die het nog minder kan verdragen dat mensen tot die fontein van Christus bloed de toevlucht nemen om daar gewassen en gereinigd te worden. En alles zal hij doen, deze vorst der duisternis, om ons daar vandaan te houden. En ons allerlei dingen wijs te maken en ons met allerlei zaken bezig te doen zijn. Als we maar niet met onze zonden tot u ons ter genezing wenden. Heren, verstoor zijn listen, verijdel zijn plannen en leg ons allen onder de heerschappij, onder het beslag van uw woord. Laat dat woord met kracht mogen komen, Heren, en geef gij er zelf getuigenis aan. En wilt gij ons zo een gezegend uur bereiden. Wees u vanavond ook weer met hen die niet naar de kerk kunnen. Dan dragen we ze weer aan u op, Heren, zieken en ouden en anderen die door welke oorzaak niet naar uw huis kunnen gaan. U weet wat dat is. U weet wat dat ook voor hen betekent om niet naar de kerk te kunnen. Sommigen zullen dat erg vinden. Anderen zijn er misschien aan gewend en vinden dat intussen ook al gewoon. Maar laat het voor hen allen toch een behoefte zijn en een hartelijke begeerte om, al zijn ze dan niet in de kerk, toch te mogen horen wat gij in dit uur tot hen te zeggen hebt. En laten ze zo, meeluisterend naar de boodschap van uw woord, ook een zegen mogen ontvangen. We denken ook aan hen die niet naar de kerk willen. Die misschien wel hier zijn, maar er eigenlijk niet wilden zijn. Maar ook aan degenen die hier niet zijn, omdat ze andere dingen belangrijker vonden. Die kerk gaan tijdverlies vinden. Die menen dat ze belangrijke dingen kunnen doen. Heren, breng ze terug van die dwaalweg, van die weg die naar het verderf voert. En wilt u overtuigingen geven dat het toch niet kan zonder u en zonder uw woord en zonder het geloof in uw woord. Denk ook aan hen die hier wel zijn, maar die er met hun geest liever niet zijn. Denk ook aan hen die naar de kerk kwamen, maar die niet van plan zijn te luisteren. En die misschien wel heel andere plannen hebben. Met elkaar praten, of met andere dingen bezig zijn, of die wat lectuur hebben meegenomen om dat stiekem onder de bank te lezen, of wat dan ook, of die misschien willen gaan slapen. Heere, maak het ze allemaal onmogelijk, opdat ze gevangen door uw geest, onder de macht van uw woord, wel moeten luisteren. En doordring hen van de waarheid, van de waarachtigheid van uw woord, Heere. Gij die het zo goed met ons meent, die niet ons verderf, maar ons behoud zoekt. En u bewijst dat door ons hier te brengen. U bewijst dat door hier uw woord te geven. En hoe ontdekkend dat woord ook is, het is toch een evangeliewoord. Het is toch een woord van heil en van zaligheid. En dat wilt u laten horen. Dat wilt u ook uitdelen. Daar wilt u ook zelf de gever en de toepasser van zijn, omdat u het zo goed met ons voor hebt. Heere, doordring ons alle daarvan, bij aanvang en bij voortgang. En wilt gij zo uw genade verheerlijken. We bidden van u, Heere, dat u gedenken wilt aan alle die een moeilijke weg in hun leven moeten gaan. Een weg die gij voor hen hebt uitgekozen. En waar wij niks aan kunnen veranderen. En zo gaat dat in het leven menigmaal, Heere. Als we het zelf voor het zeggen hadden, ging het anders. Dan gebeurden die dingen niet die nu wel gebeuren. Maar nu gij het voor het zeggen hebt. En nu wij leven in een wereld die in het boze ligt. En nu wij als zondaar ook de gevolgen van de zonde met ons meedragen. Nu gebeuren er dingen die we liever niet zagen gebeuren. Nu lijden we verliezen waar we graag zouden willen behouden. En nu hebben we verdriet waar we graag blijdschap zouden hebben. Nu zijn er zorgen waar wij zo graag zorgeloos zouden zijn. Heren, en al die dingen hebben toch een doel. Als u ze stuurt, de tegenslagen en de moeite, dan doet u dat met de bedoeling dat we erdoor zouden worden opgeschrikt. Of dat we erdoor zouden worden vermaand. In ieder geval dat we erdoor tot u zouden worden uitgedreven. Om bij u hulp te zoeken en van uw genade te ontvangen en barmhartigheid, terwijl het bij u allemaal te krijgen is. Heren, laten we die weg gaan met alles wat er in ons hart kan leven, aan moeite en aan verdriet, aan zorg en aan gemis. Verheerlijk uzelf in deze wereld, Heren. Er zijn zoveel dingen die bewijzen dat deze wereld werkelijk een onverloste wereld is. Een wereld vol nood en verdriet en ellende en ramp en leed en wreedheden en alles wat er maar in het gevolg van de zonde meekwam. Heren, en wij weten er geen raad op. De hooggeplaatsten, de leidinggevenden, de regeringen kunnen erover confereren. En men kan voorstellen doen en die tot besluiten verheffen en tot wetten maken. Maar daarmee is het kwaad niet uitgeroeid en daarmee is het verdriet niet gedempt en daarmee is alle ellende niet weg. Wij weten er geen raad op, Heren. Deze wereld bloedt, deze wereld ligt onder het oordeel, uw oordeel. En het ganse schepsel zucht en is als in barensnood tot nu toe. En er komt aan die barensnood voorlopig geen einde. Die zal er pas zijn als de heerlijkheid van de kinderen Gods geopenbaard zal worden. Als gij, Heere, zult zijn alles en in alle. En als al de zonden en al de gevolgen daarvan zullen zijn weggedaan. En als deze aarde nieuw gemaakt is. En de hemel nieuw gemaakt is. En als alles in het zonlicht van uw genade mag baden. Maar eerder niet. En daarom, o God, nu het nog zo gesteld is zoals het is, wilt u in uw toorn aan uw ontferming gedenken. En wilt u de nood lenigen en wilt u nog mogelijkheden geven om aan al het lijden en aan al de ellende in deze wereld iets ten goede te doen. Het zal niet veel meer zijn dan iets. Maar laat dat er dan toch mogen zijn, Heere. En wilt gij zelf ook uw barmhartigheid nog betonen. En uw genade niet terugtrekken, ook uw algemene genade niet. Want dan verandert deze wereld, deze aarde, nog in een grotere chaos. Heere, ontfermt u zich en bewijs nog dat gij aan uw schepping gedenkt. Hoor ons, o God, in de wegneming van onze zonden om Jezus' wil. Amen. We zingen Psalm 51, de eerste twee versen. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. 1 en 2 van Psalm 51. Vanavond vraagt dus de vijfde bede onze aandacht, al zeg ik u maar direct dat we vanavond alleen maar een begin maken met overdenking van deze vijfde bede. Hij sluit nauw aan bij de vierde, als u het in Matthäus 6 leest, het Onze Vader, het gebed dat de Heer zijn kerk geleerd heeft, dan ziet u dat de vierde en de vijfde bede aan elkaar verbonden zijn. Er staat geen punt achter de vierde bede, geef ons heden ons dagelijks brood, punt, om dan opnieuw te beginnen, en vergeef ons onze schulden. Nee, die twee beden worden aan elkaar gekoppeld door het woordje en. Het is één zin, één doorlopende zin. Hoe moeten we dat dan zien? Wel, als wij bidden om brood, om dagelijks brood, dan doen we dat uiteraard met de bedoeling dat op die manier ons leven zal mogen worden verlengd. We bidden om levensmiddelen en om allerlei andere zaken, maar toch met de bedoeling dat ons leven, onze levenstijd, zal mogen worden verlengd. Maar wat heeft dat dan weer voor bedoeling? Waarom zouden we graag verder willen leven? Ja, dat is vanzelf. Ja, nee, nu in het licht van het woord van God, waarom leven wij? Wat heeft de Heere ermee voor als hij ons brood en allerlei andere dingen geeft, als hij ons leven verlengt? Wat is Gods bedoeling daarmee? Met welk doel zijn wij op deze wereld? Wat is, anders gezegd, onze levenstijd? Niet anders dan genadetijd. Wij leven en wij krijgen levensverlenging met de bedoeling dat we het eeuwige leven zouden zoeken. Dat we met God verzoend zouden worden. Dat wij vergeving van zonden zouden zoeken en vinden. Vandaar dat woordje en tussen geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. We eten om te leven en we leven om bekeerd te worden. En als we een ander doel in ons leven hebben en als dat andere doel allereerst genoemd wordt en voor ons bovenaan of voorop staat, dan hebben we het niet begrepen. Wij leven om met God verzoend te worden in de weg van vergeving van onze zonden. Geen overbodige bede. De bede om vergeving. Dat maakt antwoord 126 overduidelijk, dat het geen overbodige bede is. Het is namelijk de bede van mensen die van zichzelf belijden, en zo vinden we dat hier, dat ze arme zondaren zijn. Dat wordt hier beleden, zo luidt dat antwoord, dat is: wil ons arme zondaren. Al onze misdaden enzovoort. En waarom wordt dat beleden? Waarom zegt onze catechismus dat? Omdat dat door de Heere eerst gezegd is: u bent niet meer dan een arme zondaar. Lees je het woord van God eerlijk en zonder vooroordeel? Lees je het woord van God eerlijk, dan kun je niet aan de conclusie ontkomen dan dat de Heere ons keer op keer en herhaaldelijk ervan zoekt te overtuigen dat wij inderdaad niet anders zijn dan arme zondaren. Om maar een voorbeeld te noemen, en dan kom ik bij de schriftlezing uit het derde hoofdstuk van Paulus' brief aan de Romeinen. Nou, daar hebben we toch heel duidelijk te horen gekregen dat we allemaal de heerlijkheid Gods derven, dat we allemaal afgeweken zijn, dat er niemand is die goed doet, niemand is die God zoekt, en dat voor ons allemaal dat verschrikkelijke geldt, dat wij allemaal zijn afgeweken en dat Gods oordeel op ons rust. Wat houdt dat dan in? Nou, laat ik nog even benadrukken dat wat daar gezegd wordt en wat op andere plaatsen in het woord van God ook onderstreept wordt, dat dat nou geldt van alle mensen, zonder enige uitzondering. En u bent ook geen uitzondering, al zou u dat misschien wel willen zijn, en al zult u het misschien uzelf ook wel eens proberen wijs te maken, of denken dat het misschien van vele mensen geldt, maar dat u net enigszins anders samengesteld bent. Nee, dat woord van God laat geen uitzonderingen toe. Allen hebben gezondigd. Dat is de kwaal van het hele mensengeslacht. Van alle kinderen van Adam. En daarbij is dus helemaal niet belangrijk hoe we over onszelf denken en wat voor opinie we van onszelf hebben, want die is in de meeste gevallen toch veel te gunstig. Alleen dit is belangrijk wat God van ons denkt en wat de Heere van u en van mij zegt. En daarvoor hebben we te buigen. Nou, en wat betekent dat dan als God van ons allemaal zegt dat wij arme zondaren zijn? Ik stel voor, gemeente, dat we dat vanavond proberen uit het woord van God duidelijk voor de aandacht te krijgen. We zeggen dat zo makkelijk niet waar, en als het gaat over wat de zuivere prediking is, dan is de zuivere prediking dat een rijke Christus verkondigd wordt voor een arme zondaar. Nou, vertel dan ook maar eens, wat is een rijke Christus? Maar vertel er dan ook bij, wat is dan echt een arme zondaar? Laten we dat vanavond eens proberen uit het woord van God te verstaan, wat een arme zondaar is. Ik denk dat dat ook noodzakelijk is. Zullen wij ooit begrijpen wat de Heer Jezus bedoelde toen hij deze bede formuleerde, dan zullen we toch voor onszelf die ontdekking moeten doen en die overtuiging moeten hebben dat God ons zo beschouwt als arme zondaren. En zo zullen we onszelf moeten leren kennen. Wil dit geen lippentaal zijn, maar taal van het hart. En zo alleen zullen wij ook gaan ontdekken de noodzaak van vergeving en het wonder van vergeving. Ik denk dat ik vanavond niet veel verder kom dan met u te spreken over de noodzaak. De noodzaak van Gods vergevende genade. Arme zondaren dus. Daar blijven we voorlopig even bij staan. Wat houdt dat dan in? Dat houdt in dat wij ter dood veroordeeld zijn. Nou, dan ben je arm. Als je je doodvonnis gehoord hebt. En als je nu alleen maar hoeft te wachten op de voltrekking daarvan, en zo is het met u en mij. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven, zei God tegen Adam en Eva. En ze hebben ervan gegeten en ze zijn in feite al gestorven, namelijk de geestelijke dood ondergingen ze al. En straks komt ook het levenseinde. Dan kan de natuurlijke mens het, hoe vreemd het ook mogen klinken, toch goed onderuit houden. Maar het is natuurlijk toch verschrikkelijk. Als je het onder deze werkelijkheid goed uit kunt houden, dan bewijst dat niet dat je niet dood bent. En dat je niet op het uitdefinitieve oordeel wacht in de dodencel. Maar het bewijst alleen maar dat je blind en afgestompt en onkundig bent. Maar het is een verschrikkelijke werkelijkheid, gemeente, dat wij ter dood veroordeelde zondaren zijn. En dat de wereld, de ganse wereld, onder het oordeel ligt. Je zult toch niet willen ontkennen dat dat waar is? Zo zegt de Heer toch, zo gebruikt hij zijn apostel Paulus om die werkelijkheid in de brief aan de Efeziërs onder woorden te brengen. Wat is de werkelijkheid van een mens zonder God? Van een natuurlijk mens? Van een mens zoals hij op de wereld komt? En in wie nog nooit Gods genade geopenbaard is. Wat is de werkelijkheid van zo'n leven? Dood in de misdaden en in de zonden. En je kunt ook niks goeds voortbrengen. De Bijbel leert ons metterdaad. En we beleiden dat op grond van de schrift. De totale doodstaat van de mens. Dat hebben wij niet uitgevonden. En dat hebben een aantal pessimistische theologen op de synode van Dordrecht niet uitgevonden. Maar dat heeft het woord van God ons duidelijk gemaakt. Dood in de misdaden en in de zonden. En dus onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Nou, zegt u maar, als dat zo is, dan is die benaming op zijn plaats. Arme zondaren. Dan kun je met zo'n mens te doen hebben. In de tweede plaats, en dat laat het woord van God ons ook weten, die arme zondaren die dood zijn in de zonden en in de misdaden, het ligt eigenlijk in het verlengde daarvan, die zijn ook afzichtelijk. Afzichtelijk. Een zondaar is een lelijk mens. Verfoeilijk lelijk, of niet? Hun keel is een geopend graf. Slangenvenijn is onder hun lippen. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Een afzichtelijk wezen is zo'n zondaar. En wie daar wat van gaat ontdekken, die krijgt een walg van zichzelf. Zo erg is het dat de verdorvenheid ons aankleeft. Een derde, als we dan vragen aan het woord van God, wat betekent het als de Heere ons zo aanspreekt en als die ons zo met onszelf bekend maakt, u bent een arme zondaar. Het derde is dat zo'n mens ook een lastdrager is. Kijk, daar heeft zo'n dode ook geen erg in natuurlijk, dat hij een last draagt. Je kunt op een dode een zwaar gewicht leggen. Maar hij voelt er niks van. En hij reageert er helemaal niet op. En hij heeft er absoluut geen erg in. Maar waar God met zijn ontdekkende genade in het leven komt, dan krijg je zo'n beleving als Christen had in de christenreis. Dan ga je voelen dat er een pak op je rug ligt. En dat gaat hoe langer hoe zwaarder drukken. En je kunt het er niet afhalen. Die last drukt je schouders naar beneden. Een last van zonde en plagen niet te dragen. Zo zegt Psalm 38. En dan ga je gevoelen wat de zonde teweeg gebracht heeft. Dat je nu eronder gebogen gaat. En dat je geen weg weet. En geen mogelijkheid hebt om dat pak af te schudden. En je van die last te bevrijden. En een vierde aspect, en ik spreek alleen maar weer het woord van God na, dat is, de Heere zegt ons ook dat wij als zondaren schuldig staan. Vanuit dat aspect heeft de Heere Jezus die vierde bede geformuleerd. Vergeef ons onze schulden. Zonden worden daar als schulden getypeerd. Wat wil zeggen dat wij een schuldeiser hebben. Dat wij in het krijt staan. En dat er onweerlegbare bewijzen zijn die duidelijk maken dat we inderdaad schuld hebben. Wij kunnen proberen de zonde te vergeten. Vergeten. We kunnen proberen weg te denken wat we hebben misdreven. En misschien slagen we daar voor ons gevoel wel in. Maar God vergeet niets. Er is ook nog een gedenkboek voor zijn aangezicht, staat in het woord van God. En op de dag aller dagen zullen de boeken geopend worden. Openbaring 20. En daar staat het in. Alles wat we hebben misdreven. Daar komen de bewijsstukken aan het licht. Ja, nogmaals, wij kunnen vergeten, maar God doet dat niet. Wij kunnen ook proberen de schuld af te schuiven en zeggen, net als Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt. Of de omstandigheden werkten eraan mee. Of ik werd er eigenlijk wel toe gedrongen. Of ik zou mezelf schade hebben toegebracht als... Oh ja, dat kunnen we proberen om onszelf vrij te pleiten of een beetje van de schuld op een ander te leggen. Maar God staat dat niet toe. En ieder is toch verantwoordelijk voor wat hij heeft gedaan. En als we sterven, als een mens sterft, dan zijn zijn aardse schulden ook, ja, daar kan hij niks meer aan betalen. Kom je er bij God ook zo van af? Nee, want ook na de dood houdt de Heere ons verantwoordelijk. En de schuldeiser weet al de schuldenaars te vinden. We moeten betalen. Dat eist het recht van God. Er was geen enkele reden, geen enkele redelijke verklaring waarom wij zondigden. God heeft nooit anders dan goed gedaan. En we hebben tegen een goeddoend God gezondigd. En er is geen enkel excuus voor. Het recht van God eist betaling. Kunnen we dat? Dat kunnen we niet. Met onze goede werken... Nee, want die zijn onvolkomen en met zonde bevlekt. Als je al goede werken hebt, dan moet je ook nog eerst bekeerd zijn. Want anders heb je geen eens goede werken. Maar zelfs al heb je ze, dan kun je daarmee je schuld nog niet betalen. Je kunt alleen de schuld... ...meerderen. En als God betaling vraagt, dan vraagt hij niet een gedeeltelijke, een partiële betaling... Dan vraagt hij volkomen genoegdoening. En dat is er van onze kant niet. Als u nou zou moeten typeren hoe onze situatie is, welk woord zou u dan gebruiken? Ik zou zeggen, het is hopeloos. Hopeloos. En dan komt daar nog bij dat we ook nog slechte schuldenaars zijn... Want we maken er niet eens zo'n ernst mee. En we willen het niet eens zo makkelijk bekennen. Ja, als het niet anders kan. Als je omringd wordt door allerlei bewijzen en in het nauw gedreven wordt. Dan zal een mens het dan wel eindelijk een keer over zijn lippen krijgen. Maar overigens. En we vinden al gauw dat God veel te streng oordeelt. Als ik zo pas zei dat de Heere van ons volkomen genoegdoening eist. Dan komt bij ons al heel gauw de gedachte op, zou de Heere het dan niet met een klein beetje minder genoegen willen nemen? En zou de Heere niet een klein beetje willen toegeven? En is er geen mogelijkheid dat we het toch met elkaar eens worden en dat we toch weer in vrede met elkaar leven, ook al hebben wij niet alles betaald en goed gemaakt? Nee, wij kunnen voor onszelf allerlei gedachten hebben hoe het eigenlijk zou moeten en hoe God eigenlijk iets van zijn rechten zou moeten afstaan en inleveren. Maar hij zegt, betaal mij wat gij schuldig zijt. En als we het niet doen, wat gebeurt er met schuldenaars? Die gaan de gevangenis in, totdat ze betaald hebben. Die worden met ketenen der duisternis bewaard. En dan nog één ding, en dat is ook naar het woord van God. Zondaren zijn strafwaardig. Dat zei die moordenaar aan het kruis tegen zijn andere collega-moordenaar. Wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij verdiend hebben. Zondaren zijn strafwaardig. En dat geldt niet alleen van die moordenaar die dat van zichzelf ging belijden. Maar dat geldt van ons allemaal. Wij krijgen altijd wat we verdiend hebben. Waar we voor gewerkt hebben. Zo is het toch? Heb je de zondedienst gekozen, dan krijg je volgens afspraak ook het loon dat aan de zondedienst verbonden is. De bezoldiging van de zonde is de dood. We zullen het moeten erkennen dat wij naar Gods rechtvaardig oordeel tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. En laat nou niemand bij zichzelf op de een of andere manier heimelijk of wat minder heimelijk denken of zeggen dat God toch wel erg hard is en dat de Heere toch wel erg streng is en dat de Heere toch wel een beetje minder zou kunnen doen. Want daarin is het woord van God ons ook weer voor als het woord van God ons zegt, in hem is het onrecht nooit gevonden. En de Heere is recht in al zijn weg en werk. Hoe ernstig dat oordeel ook is. En hoe zwaar Gods hand ook op iemand drukt. En hoe verschrikkelijk, en dat is ook een element wat het woord van God eerlijk naar voren brengt. Hoe verschrikkelijk de toorn van God ook is. En de Heere mag dan lange tijd langmoedig zijn en dat is die met ons allemaal geweest. Dat kan ik met overtuiging zeggen. Iedereen zoals die hier is en zoals die tot nog toe leven mag en zoals die tot nog toe krachten en gezondheid en alles van de Heere gekregen heeft, die is het bewijs van Gods langmoedigheid, van Gods geduld. Maar die langmoedigheid Gods, hoe lang die ook duurt, die houdt een keer op. En denk nu niet dat als we delen in de langmoedigheid Gods, dat we dan vanzelf ook delen in de vergevende genade Gods. Want dat zijn twee verschillende dingen. Gemeente, voelt u na deze opsomming wat dat is bij benadering om een arme zondaar te zijn? Voelt u hoe gevaarlijk onze situatie is? Nou kun je wel op deze aarde leven en je kunt wel vrij onbezorgd denken te kunnen leven, maar er hangt een geweldige onweerswolk boven ons hoofd. En nog even, en Gods bliksemschichten schieten eruit. Nu kun je vrij onbezorgd leven. Maar in het licht van Gods woord wandelen we op de rand van de afgrond. En één windvlaag. En je stort in het verderf. Voelt u hoe gevaarlijk de positie van een onbekeerde zondaar is? En hoe nodig het is dat er wat aan gedaan wordt om hem onder die onweerswolk van Gods gramschap vandaan te halen. Om hem van de rand van dat ravijn weg te halen. Want als dat niet gebeurt, dan is het een verloren zaak. Voelt u hoe de werkelijkheid van Gods woord er ons toe dringt om te erkennen dat we inderdaad niet anders dan arme zondaren zijn. U maakt ons wel depressief vanavond. Is het waar? Dat kon David tegen Nathan dan ook zeggen. Toen Nathan op Gods bevel bij hem kwam met die boodschap, gij zijt die man. Toen had David ook tegen Nathan kunnen zeggen, nou maak je me zo somber, nou maak je me zo depressief, nou maak je me zo ongelukkig. Dat hadden die mensen op de Pinksterdag tegen Petrus ook kunnen zeggen. Toen hij het had over deze Jezus die gij gedood hebt. En hij ontmaskert ze als zondaren, als schuldenaars. En ze worden verslagen in het hart En dan zeggen ze niet tegen Petrus, heb je nou geen andere boodschap? Man, denk er toch eens aan dat het vandaag Pinksterfeest is en we zijn naar Jeruzalem gekomen om te vieren dat God weer goed geweest is. Het wekenfeest, een feest van blijdschap. Denk er nou toch eens aan dat we wel eens wat anders zouden willen horen dan alleen maar die oordeelswoorden en die ontdekkende woorden die ons zo pijnlijk treffen. Maar dat zeiden ze niet. Wat riepen ze in de verslagenheid van hun bestaan? Niet, nou zijn we zo depressief en nou hebben we zo'n boodschap gehoord zonder dat er licht en vreugde aan beleefd kon worden. Ze zeggen, wat moet ik doen? Wat moeten we doen? God stuurt een Nathan naar David. En God stuurt een Petrus naar die mensen in Jeruzalem. Al is het dan Pinksterfeest. En goed, God stuurt die boodschap naar ons toe. Al was het vandaag dan prachtig weer. En dan hadden we misschien zin om te zingen het ruime hemel rond, verteld met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Maar God wil dat wij weten dat we arme zondaren zijn. En dat we daar ook voor buigen. Ten meer als we dan ook nog bedenken, en nou grijp ik weer naar antwoord 126, dat hier gesproken wordt niet alleen maar over het feit dat wij schulden hebben, maar dat er ook nog gesproken wordt over de boosheid die ons altijd aanhangt. Dat gaat dus nog een stap verder. Want dan hebben we niet alleen het verkeerde gedaan en het goede nagelaten, zodat de Heer ons schuldig stelt vanwege de zonde van bedrijf en de zonde van nalatigheid. Maar de Heer zegt ook, en jij deugt niet. De boosheid die ons altijd tijd aanhangt, waar je dag en nacht niet van afkomt. Die vuile bron van binnen van alle wanbedrijven. En zelfs al zou je je nou helemaal kunnen beheersen, en al zou je in je manier van spreken proberen geen enkel onvertogen woord te zeggen en nog minder een of andere godslasterlijke uitdrukking te gebruiken. En al zou je in je dadenleven zo zorgvuldig proberen te zijn dat je geen misstap begaat en dat je niets verkeerd doet, dan nog, uit het hart des mensen komen voort. Daar zit die bron. Daar zit die verdorven fontein. En al leeft het alleen maar in onze gedachten en in onze inbeeldingen en in onze fantasieën en in onze dromen, waar je nooit over spreekt en wat alles verborgen is voor een ander, zelfs voor degene met wie je het meest verbonden bent. Dan weet God van die boosheid die ons altijd aankleeft en die zo door ons hele bestaan heen zit, dat je nooit anders dan verdorven bent. Dus ik hoop dat dat duidelijk is, gemeente, dat als er één ding nodig is, dan is dat het gebed. Heere, vergeef het mij. Vergeef ons onze schulden. De Heer Jezus heeft dat voor zichzelf nooit hoeven te bidden. Hij heeft wel moeten bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat moest hij als mens onder de mensen ook bidden. Maar hij heeft nooit hoeven te vragen, vergeef ons onze schulden. Maar hij heeft wel heel goed geweten, hoezeer Petrus dat nodig had. En Johannes en Thomas en al degenen die in hem zouden geloven. Ja, hoe alle mensen dat gebed ten diepste nodig hebben. Vergeef het ons, Heere. Als er één ding nodig is, gemeente, en veel meer nodig dan dat dagelijkse brood, zou ik zeggen. Want hier staat of valt onze eeuwige bestemming mee. Onze eeuwige zaligheid hangt hier vanaf. Heb je vergeving of heb je het niet? Dat beslist. Heb je Christus in zijn bloed vergiffenis van al je zonden, of heb je hem niet? Wie de Zoon heeft, heeft vergiffenis en heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft dat andere ook niet. Meer dan enig ding hebben we dit nodig. En dat wil de Heer Jezus ons inscherpen door het ons vanavond zo nadrukkelijk te zeggen en onze catechismus gebruikt. Als wij onze catechismus erbij gebruiken, dan hebben we dat nog duidelijker voor ons. Wij, omdat we zulke arme zondaren zijn, hebben vergeving nodig. Vergeving. Maar hoe zou het dan komen dat een hoop mensen zich daar helemaal niet druk om maken? Hoe zou het komen dat er een hele hoop mensen zijn, en ze zijn er ook onder ons, die hier eigenlijk nooit ernst mee maken? Er zal wel niemand zijn die van de gedachte uitgaat, nou, dat hoef ik nooit te bidden, want ik heb geen zonde. Nee, we zijn allemaal wel overtuigd dat dat niet waar is. We zullen allemaal wat toestemmen. Ja, dat is waar, dat is nodig, vergeving, dat heb ik ook nodig. Maar met dat toestemmen en met dat erkennen ben je natuurlijk nog niet zo ver. Maakt u er nou ook ernst mee? Is het nou uw worsteling aan de troon der genade om vergeving te ontvangen? Is dat nou werkelijk de belijdenis van uw hart? Wil ons arme zondaren, Heere, ik ben er ook zo een. Vol overtredingen, vol ongerechtigheid. En bovendien nog met de zonde die ik geen seconde af kan leggen. En die ik geen seconde kan wegnemen. Die me altijd aanhangt. Zegt u dat nou ook met hartelijke verzuchtingen tot God? En roept u zo tot die God van alle genade? Er zijn er maar al te veel die zich daar helemaal niet druk om maken, zei ik. En die ook helemaal geen haast hebben om vergeving van zonde te krijgen. En die ook nooit eens de indruk maken dat ze er echt over inzitten en dat ze ongerust zijn en dat de vraag hoe een mens rechtvaardig verschijnen zou voor God, dat die vraag eigenlijk nooit bij hen opkomt. Hoe komt dat? Ik denk dat daar verschillende verklaringen voor zijn. Ik wil er een paar noemen. Dan moet u bij uzelf eens nagaan als u zich inderdaad over deze dingen nog niet zo druk gemaakt hebt. Wat dat mogelijk bij u dan de oorzaak is. Er zijn mensen die er toch heimelijk van uitgaan dat God toch ook weer niet zo gestreng is. Er staan wel een aantal woorden in de Bijbel die ons zeggen dat de Heer een strenge rechter is en dat hij de zondaar geenszins onschuldig houdt en dat hij de ongerechtigheid bezoekt. En zo zijn er dan meer dingen, maar ja, het kon toch wel eens meevallen. Want de Heere zegt in zijn woord ook dat hij genadig is en barmhartig en groot van goede tierenheid. En dat hij liefde is. Dus dan kon het toch wel eens meevallen in de praktijk. Dan staan er wel een aantal dingen die ons ongerust zouden kunnen maken en de schrik zouden kunnen aanjagen. Maar het kon wel eens een keer meevallen. Er zijn mensen die zichzelf zo een beetje op de been houden en die zichzelf zo wat wijs maken. En zichzelf dan inderdaad bedriegen met zo'n redenering. Er zijn er die dit allemaal wel toestemmen, maar die ondertussen toch van gedachte zijn dat er ook nog weer heel wat belangrijke dingen zijn. Want kijk eens aan, je kan dat natuurlijk allemaal wel aanhoren en je kan dat allemaal wel toestemmen, maar ondertussen moet je toch in dit leven ook verder. En heb je toch een taak en heb je toch een opdracht en het leven eist je op en je drukke gezin houdt je bezig en je werkkring en het is niet allemaal zonder zorgen, maar je bent er toch eigenlijk van de vroege morgen tot de late avond mee bezet. En een mens moet toch ook getrouw zijn in zijn dagelijks beroep enzovoort, ja. Intussen wordt de ziel verwaarloosd. En intussen geven zulke mensen het blijk van dat ze geen besef hebben van de dreiging die hen boven het hoofd hangt. En dat ze er geen idee van hebben wat dat nou betekent om een arme zondaar te zijn. Er zijn er ook die zichzelf wijs maken dat ze de tijd nog wel hebben. Ze zijn nog jong. En dus kun je het zoeken van vergeving en het zoeken van verzoening met God nog wel even uitstellen. Je hoeft daar nu niet direct werk van te maken. Als je op het laatste moment van je leven nog vergeving ontvangt, is het ook nog vroeg genoeg. Bekering kan altijd nog. En dat is dan weer een andere list van de boze. Een list die heel makkelijk ontmaskerd kan worden, want hoe weet iemand of hij altijd nog wel tijd zal hebben om zich te bekeren en om Gods genade te zoeken? Hoe weet je dat? Wie heeft je daar garanties voor gegeven? En zegt de Heere dan voor niets in zijn woord met grote nadruk: heden. Zo ge zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Je moet de bekering ook niet onderschatten alsof dat iets is van een handomdraai. Het kan altijd nog wel, het is zo gebeurd. Je moet niet denken dat vergeving van zonde zomaar in één keer in uw schoot valt. En daarom, het is een list van de duivel als wij onszelf wijsmaken en ons laten wijsmaken dat we de tijd nog wel hebben. En er zijn tenslotte ook mensen die denken dat het al lang in orde is. Het is toch verzoend, ze zijn toch met God verzoend. En de Heere heeft toch zijn belofte gegeven. En ze geloven toch alles wat er in de Bijbel staat. Dan is het toch goed. Wat kan er dan nog misgaan? Een vergeving van zonde is toch ook in de belofte inbegrepen. En als je die belofte gelooft, dan heb je datgene wat de Heere beloofd heeft. Dan heb je er deel aan. En dan komt het heus wel goed. Nou, dat zijn nou allemaal van die argumenten die een mens zichzelf kan wijsmaken. Die hij kan gebruiken om net dat ene niet te doen. En dat ene niet te zoeken. En de vergeving van zijn zonde niet dringend en hartelijk en aanhoudend van God af te smeken. Laten uw ogen er alstublieft voor opengaan dat de duivel op de been is. En dat de duivel ook op de been is als over de noodzaak van vergeving van zonde gepreekt wordt. Want hij zal die en gene en verschillenden in ons midden vanavond toch nog weer proberen om ze iets in het oor te fluisteren of iets in gedachten te doen komen. Waardoor de klem en de ernst van de noodzaak van de vergeving net nog weer verdwijnt. Laat de nood die er is en die God ons voor ogen stelt, ons toch op de ziel wegen. Want als wij zonder vergeving van zonden, dus met al die zonden en die boosheid die ons altijd aanhangt, nog aan ons voor de rechter moeten verschijnen om zo God te ontmoeten. Wel, één ding zal dan zeker duidelijk zijn. Dan zullen we inderdaad zien dat we niet meer dan arme zondaren zijn. En dan zullen we inderdaad naar een schuilplaats zoeken, maar hem dan niet meer vinden. Dan is vergeving niet meer mogelijk. En we gaan die rechter tegemoet. En vreselijk zal het zijn om hem te moeten ontmoeten, terwijl je nooit de vergeving van zonde gezocht en beleefd hebt. En als we er nou wel deel aan hebben mogen hebben. Gemeente, ik ga vanavond niet spreken over wat de vergeving van zonde dan precies inhoudt. Dat hoop ik volgende week te doen. Ik ga vanavond ook niet spreken hoe je die vergeving van zonde deelachtig wordt. Dat hoop ik daarna nog wel weer te doen. Maar ik leg alleen de nadruk op die noodzaak van vergeving. En vanuit die noodzaak, als je er nou eens geen deel aan hebt, wat dan? Maar ook vanuit die noodzaak, als je er door genade nu wel deel aan mag hebben, wat dan? Enerzijds de schrik des Heren waar de apostel over spreekt. die ons bewegen moet tot het geloof. En aan de andere kant, als dat wonder van genade ons nou werkelijk te beurt gevallen is, dat de Heere tot ons gekomen is met zijn genade en dat hij onze zonden heeft afgewassen en gereinigd in het bloed van Christus. Wat dan? Laat dan de rijkdom van dat bezit ons ijverig maken in heiligmaking en in een wandel in goede werken. Want wat is dan het voordeel van degene die die vergeving van zonde heeft ontvangen? We hebben zojuist gezien wat dat betekent om een arme zondaar te zijn. En wat betekent het nu om een verloste zondaar te zijn, al ben je hier op aarde alleen nog maar ten dele verlost? Wat betekent het dan om een zondaar te zijn die de vergeving van zonde deelachtig mag worden? Wat betekent dat dan? Wat staat er dan tegenover? Wat heeft God dan van zo'n mens, zo'n arme zondaar met schuld en met verlorenheid en met walgelijkheid gemaakt? Iemand die deel heeft aan deze weldaad, iemand die in die weg van schuldbelijdenis en schulderkentenis en een hartelijk geloof en een oprechte bekering deel gekregen heeft aan dat heil, die gaat ook zijn rechter tegemoet, net zo goed als die ander. Maar hij weet, mag door het geloof om Christus wil weten, dat hij die rechter zonder verschrikken tegemoet mag gaan. Want die rechter van straks is degene die zich al eerder voor hem in het gericht heeft gesteld. En die toen zijn redder geworden is. Toen hij zijn schuld overnam. En zijn ongerechtigheid op zich wilde laden. Degene die dat voordeel, die dat voorrecht, die weldaad ontvangen mogen. En die dat heil mogen kennen in hun leven. Die mogen straks de rechter tegemoet reizen. En dat zal geen onbekende voor hen zijn. En ze kunnen voor allerlei dingen bevreesd zijn. Ze kunnen ook nog vanwege de overgebleven zonde, de boosheid die hen altijd aanhangt tot op het sterfbed toe, nog wel eens verschrikt zijn in hun geweten. En het kan allemaal wel eens omvloerst en verduisterd liggen voor hun geloofsoog. Maar toch zullen ze niet teleurgesteld worden, want als zij voor die rechter moeten verschijnen, dan zal die rechter tot hen zeggen, niet ga weg, maar komt in. Komt in, gij gezegende mijns vaders. En ze worden verwelkomd, want ze hebben geen zonde meer. Die zijn immers vergeven. En als het zover is dat ze het hoofd moeten neerleggen, dan zal dat ook kunnen. Dan kunnen ze inderdaad alles achterlaten. Want ze weten dat in het hiernamaals zij alles duizendvoudig weder zullen ontvangen. En zolang ze nog in dit leven zijn, kunnen ze aan die genadeweldaad van de Heere zoveel steun ontlenen en zoveel houvast hebben en zoveel vertroosting uit ontvangen, dat ze in de moeite van het leven en in de strijd van het leven en in de ondervinding van die boosheid die hen altijd aanhangt en de zonden die in hen overgebleven zijn, toch wel gemoed kunnen zijn, wetende dat hun volkomen verlossing ook nog komt. Ik ellendig mens, wie zal me verlossen? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. En daarom, gemeente, laat ik u en laat ik ons allen mogen aansporen om die vergeving te zoeken. Het is zo nodig. En de Heere Jezus heeft dat geweten, dat het voor u en voor mij en voor ons allen zo nodig is. Voor de kleinste in ons midden en voor de oudste. Er is niets zo gewichtig en niets zo belangrijk en niets zo noodzakelijk als juist dit. Zoek het toch. De nood vereist het. Nog niet overtuigd. Hoe zal ik u dan meer overtuigen? Wat voor argumenten moet ik dan nog meer aandragen? Wat moet de Heere dan nog meer zeggen? Moet dan eerst de grond onder onze voeten wegzinken? Moet dan eerst het dak boven ons hoofd instorten? Voordat we tot de overtuiging komen dat wij arme zondaren zijn die vergeving moeten zoeken? Wat moet de Heere dan nog meer aan zijn wijngaard doen? Laat de nood toch duidelijk zijn. Die nood vereist het. Uw arme ziel kan niet zonder. Verwaarloost die ziel toch niet. En wat voor argument zal ik nog meer gebruiken om onszelf en elkaar erop aan te sporen die vergeving van zonde te bidden? Dit argument. Het is verkrijgbaar. Als de Heere Jezus leert bidden, vergeef ons onze schulden, dan leert hij ons niet vragen om iets wat absoluut nooit kan. Wat God nooit doen zal. Als hij leert bidden, vergeef ons onze schulden, dan leert hij ons bidden om iets wat wel verkrijgbaar is. En wat wel kan. En wat God wel geven wil. Ja, wat hij zelfs graag geven wil. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. Gemeente, de Heere biedt het aan. De Heere wil het schenken. De Heere wil het u in handen leggen. Wilt u het hebben? Wilt u het hebben? En u hoeft er niet voor te betalen. U hoeft er geen geld voor uit te wegen. Het is om niet te verkrijgen. En God laat ons nog leven. En het is voor ons allemaal nog genadetijd. En we hebben vandaag weer te eten gegeven. En die bede geef ons heden ons dagelijks brood is vandaag weer verhoord geweest. En we krijgen weer tijd. Maar met geen ander doel allereerst. Dan om de Heere te zoeken. En niet te rusten voordat we deel hebben aan datgene wat de Heere beschikbaar heeft. En zo gaarne geven wil. Vergeef ons onze schulden. Bidt u het al? Laat ik nog één argument noemen. Om het u op het hart te binden dat u het toch vooral doen moet. Niet alleen omdat uw nood het vereist. En niet alleen omdat God het geven wil. Maar omdat zoveel anderen het ook al gedaan hebben. En het verkregen hebben ook. Er zijn er al zoveel geweest. Die konden getuigen dat de Heere op hun noodgeschrei grote wonderen deed. Er zijn er zoveel geweest. Zelfs hele afzichtelijke zondaren. Zelfs mensen die heel ver gegaan waren. In de verharding in het kwaad op de weg naar het verderf. Ik noemde u zo pas al die moordenaar die oprecht beleidt dat hij strafwaardig is. Hij heeft het verkregen. Wat hij aan het eind van zijn leven, hij wel. U moet er niet van uitgaan dat u het ook zo kunt krijgen. Maar hij kreeg het op het eind van zijn leven. Vergeving van zonde. Nou is hij in het paradijs. Er zijn er zoveel die het gekregen hebben. David. Die Nathan niet wegstuurde omdat hij zijn sombere prediking had. En die niet gauw naar een andere profeet ging om een opwekkender en een blijder boodschap te horen. Maar die boog onder dat oordeel Gods dat via de profeet tot hem kwam. David, die gebeden heeft. Hoor, hoe een boeteling pleit. En reinig mij van al mijn vuile zonden. En ik kreeg het. Want God was de ontfermer ook in zijn leven. Hiskia. Op zijn ziekbed, dat zijn sterfbed zou worden. Wees gij mijn borg. Zo keerde hij, zo piepte hij, zo kermde hij. En God had al zijn zonden, zo mag je later zeggen, achter zijn rug geworpen. En die vrouw die Jezus' voeten zalfde. En die zijn voeten nat maakte met haar tranen, berouw, schuldbesef. Vergeef ons onze schulden. Zo bad ze met haar daad. En ze kreeg het. En de schulden waren haar kwijtgescholden. En nog zoveel meer. En u kunt het ook krijgen. Zelfs de slechten van de slechten waren welkom. En de Heere stuurde niemand terug. Hij doet het ook vandaag niet. Amen. Psalm 95, het vierde vers. Laten wij samen danken. Getrouwe God, wij danken uw grote en heilige naam voor wat u ons vanavond in de prediking hebt gegeven. Heren, het is vaak net als op de operatiekamer. Alleen er is één verschil. Op de operatiekamer zijn we onder narcose. En daar voelen we het niet. Maar het is de bedoeling dat als het mes er in de kerk ingezet wordt, dat we het wel voelen. Maar het is net als op de operatiekamer, tot ons nut, tot ons welzijn. We zullen het moeten weten, heren, wat dat is, om arme zondaren te zijn. En als u vanavond het mes er dan inzet, laten we dat niet wegduwen. En laten we niet weglopen. Bij de prediking van vanavond vandaan. En laten we niet zo dwaas zijn om onze toevlucht te nemen tot een andere boodschap die ons streelt en die ons zachte dingen spreekt. Maar die ons op die manier juist bedriegt. Maar wilt gegeven dat we ervoor buigen moeten, heren, en mogen. En dat we dat werkelijk ook toestemmen. We zijn niet anders dan arme zondaren. Met schuld en met strafwaardigheid en bovendien ook nog met een boosheid die ons altijd aanhangt. O God, wat moet er van ons worden? Ja, wat er van ons worden moet, dat hebt u gezegd in uw woord. Maar wat u van ons maken wilt, dat hebt u ook gezegd. Wat er van ons worden zal, dat is eeuwig verderf. Maar wat u van maken wilt, dat is eeuwig behoud. In die weg die de Heere Jezus ons wees. De weg van de schuldbelijdenis. En de weg van het hartelijke gebed. En de weg van het waarachtige geloof. Heren, leer ons deze dingen. En scheld ons al onze misdaden kwijt, o Heer, die vol ontferming zijt. Gedenk ons in de week die voor ons ligt. Heren, laat alles wat we ons voorgenomen hebben ook mogen gelukken. En als de weg anders is en als u andere plannen met ons hebt, geef ons genade om te volgen. Wilt u uw zegen aan alles geven en ons voor de zonde bewaren en voor alle kwaad behoeden, om Jezus wil. Amen. Het derde vers van Psalm 86. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Thank you. Althans, een in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.